Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Happy Single Powerman podcast. En vandaag spreek ik met Dorian Hakking. En we hebben al een zeer interessant gesprek gehad, inspirerend gesprek gehad. En contact met haar is altijd superleuk. We kennen elkaar eigenlijk in instantie via Facebook. En omdat zij een paar plantpotten bij mij moesten kopen. Toen hebben we elkaar ontmoet along the way. En dat was eigenlijk zulk leuk contact dat ik wil haar gewoon in mijn podcast ook als single mom. Want zij doet dingen anders dan de meesten.
Ja.
En dat is denk ik heel inspirerend voor heel veel van jullie. Dus vandaag Dorian Hakking. En Dorian, ik laat je jezelf gewoon even voorstellen. Wie ben je? En hoe lang ben je al single mom? En wat doe je zoal?
Ja, nou, hoi, ik ben Dorian. Ik ben sinds 2019 nu single mom. En eigenlijk bevalt dat trouwens echt heel goed. Ja, ik vind het leuk. Ik snap niet dat niet iedereen dat gewoon zo doet in Nederland, maar dat terzijde. En ja, wat doe ik zoal? Nou, op dit moment niks, want ik heb net ontslag genomen. Dus nu ben ik gewoon een single mom zonder inkomen met een thuiszitter. Ja.
En dat
En
is
twee
heel
honden.
nieuw. Ja. En maar goed, je hebt dan een stukje daaraan voorafgaand natuurlijk. De afgelopen 4 jaar heb je het als single mom gedaan. Daarvoor deed je het met een partner. Wat maakte dat jij ervoor koos om als single mom verder te gaan?
Ik denk dat, nou, dus daar hoort het stukje bij met waarom ik überhaupt al samen was. Ik ben niet zo heel erg goed in het samenleven met iemand in één huis. Dat wist ik ook al. Dus toen ik mijn inmiddels dus ex-partner ontmoette, nou, hebben we dat ook echt wel besproken. En ik heb meerdere keren uitgesproken van, nou, als dit niet gaat lukken, dan lukt het ook met niemand. Want wij zijn wel echt een aanvulling op elkaar. In kleine dingen, maar ook in heel grote dingen. En ik ben vliegensvlug en hij is lekker een bedding. Wat trager, denkt wat langer over dingen na. Alleen hoe meer ik begon te ontwikkelen, hoe lastiger dat dus op sommige momenten ook begon te worden. Ik wil snel keuzes maken, ik vind het moeilijk om stil te staan. En hij raakte op een gegeven moment zijn baan kwijt en kwam in dat aangeleerde mannenstuk terecht, dat je toch voor je gezin moet zorgen en dat je dat overeind moet houden en dat die verantwoordelijkheid helemaal bij jou ligt. Dus het idee dat ik dan maar fulltime ging werken, dat ging er dan ergens toch ook niet in. Ja, om vervolgens niet te komen tot het maken van keuzes, want dat was altijd al lastig. Waardoor we met z'n tweeën steeds verder wegzakten. En ik nog een hele tijd. Ik kan dat heel goed en heel lang laten. Maar dat er wel een bepaald punt kwam waarop ik heb gezegd: oké, nu gaat het te hard ten koste van mij en ook van ons kind. Dus ja, het stopt hier. Nou ja, dat was eigenlijk ook. Nou, zeker achteraf gezien zegt hij dat het viel niet goed in eerste instantie, maar achteraf zegt hij ook: ik snap eigenlijk helemaal niet waarom wij dit samen hebben geprobeerd. Het slaat nergens op.
Oh, wauw. Dat is wel heel fijn, lijkt me, om te horen achteraf. Ik bedoel, er zijn legio die nog, waar exen nog steeds boos blijven en erin vast blijven zitten. Maar hij had echt
Nee, we
zoiets.
hebben er wel keihard aan gewerkt. Dus we zijn ook naar emotional focused therapy geweest met z'n tweeën. Wat je normaal gesproken doet om je relatie als partners van elkaar weer op de rit te krijgen. Maar wij hebben ervoor gekozen omdat we wel de rest van ons leven ouders blijven van hetzelfde kind. Dus die verbinding die is er. En vanuit verschillende andere hoeken hebben we daarin wel ondersteuning en hulp gekregen. Dus binnen een half jaar waren we wel echt voorbij dat stuk.
Wauw.
Ja, en ik heb in eerste instantie heb ik de kar getrokken, want ik kies zo snel. Dus we hebben ook een scheidingsmediator gehad, die ik heb gezocht op foto. Als hij op Bram Moscovici lijkt, dan is het iemand die snel knopen door kan hakken. En dat hebben we nu nodig. Niet te veel de emotie in. En hij bleek ook nog systemisch therapeut te zijn.
Oh, wow.
Dus tijdens onze eerste afspraak die wij hadden, was hij al heel duidelijk met, hey, let op, jullie zijn de ouders van één kind. Als je de andere ouder afwijst, wijs je 50% van je kind af. Succes. En ik ga ervoor zorgen dat jullie daar niet in terechtkomen. Dus we hebben, ja, ik weet niet of dat dan geluk is of dat ik zo bewust heb gekozen zonder dat ik me er bewust van
was.
Ja, ja, nou ja. En ja, in hoeverre bestaat toeval. Maar dit was wel, ja, gewoon goed. En nu woont mijn ex-partner bij mij om de hoek. Zijn we vrienden, hebben we een kind dat lekker makkelijk op neer kan van de een naar de ander. En we doen het ouderschap nog steeds wel echt samen.
Wauw. En ja. die keuze om dus met een mediator in zee te gaan. Ja, en dat fantastisch als dat ook nog een systemisch therapeut is. Voor degenen die dat niet kennen, die geen idee hebben wat een systemisch therapeut is. Ik weet het eigenlijk niet. Leg jij het uit. Volgens mij weet jij het beter. Je hebt er al meer ervaring mee.
Je neemt...
familieopstelling te maken heeft.
Ja, je neemt... Je hele, gewoon vanaf dat je geboren bent, maar ook al vanaf dat je in de buik zit, neem je in jouw systeem heel veel mee van je ouders. En voorouders en voor- en voor- en voorouders. Dus het gaat echt heel ver terug.
Ja, het geeft daar het waar het uit van de theorie dat je geen onbeschreven blad bent, hè, als je geboren wordt. Niet helemaal...
Nee, en het maakt... Het klinkt net zo vaag als... Je neemt 7 generaties aan shit van je voorouders mee. Maar in principe komt het daar dus wel op neer. Alleen dan vanuit een... eigenlijk vanuit hetzelfde als dat. Maar dus ook naar je kind toe. Dat jij, ja, jouw kind is dus ook weer belast met alles wat jij nog niet systemisch weer kunt laten stromen. Het is niet per se goed of fout.
Nee.
Maar het zorgt ervoor dat niet alles kan stromen. En dus inderdaad, je kind is 50% van jouw shit en 50% van de shit van een ander. Naast uiteraard alle mooie dingen.
Plus de hele lijn natuurlijk. Dus de lijn van de een en de lijn van de ander natuurlijk. En ja, en het gaat ook vooral over alle emoties en gevoelens die niet geïntegreerd zijn, hè, in de persoon, in het verleden. Ja. Nou is dat natuurlijk zelden het geval geweest. Want ik bedoel, we leven eigenlijk nu pas in een... tijd in een wereld waar daar meer aandacht voor is en waar dat erkend wordt als zijn, hey, het is belangrijk om dat toe te staan en er gewoon te laten zijn en niet iets aan te doen. Dus als je kind verdrietig is, of boos is of teleurgesteld is, oké, wat als dat niet fout is, wat als dat niet weg hoeft? En nou ja, dat is natuurlijk in het verleden in geen geval het gebeurd geweest met onze ouders en opa en oma. En de generatie daarvoor, ik bedoel, alles wat natuurlijk ongewenst was, en dat waren zeker moeilijke emoties en gevoelens, was natuurlijk, doen we niks mee. Gaan we onder het tapijt, in een kastje, achter een deur, naar buiten, en weet ik wat niet meer. Niet de vuile was buiten hangen, ja, valt er ook allemaal onder natuurlijk. Dus alles wat daar niet geïntegreerd is, wat er niet verwerkt is, waar niks mee gedaan is, dat is eigenlijk allemaal, blijft in het hele systeem hangen. En, nou ja, generationeel trauma, noemen ze dat ook wel eens. Geef je dus door. Toevallig heb ik gisteren een post op Facebook gezet waar iemand zo met een deksel naar 3 voorouders zit, zo van met negatieve boodschappen. En waar nu gezegd wordt: oké, I love you. The way you are is fine, of zoiets dergelijks. Waar dus heel duidelijk soort van oké, nee, dat doe ik niet meer. Ik ga iets anders doen. Dus echt daar de breuk in. En ik denk dat wij hier ook in een tijd zitten waarin wij als ouders nu. Die breuk kunnen maken tussen die hele generaties die altijd zo hebben gefunctioneerd. En waar wij nu kunnen zeggen, nee, dat is niet meer hoe we het doen. We gaan het echt anders doen. En onze shit in ieder geval aankijken. Bij zijn, aanwezig zijn, oplossen, loslaten. Nou, wat je er ook, hoe je het ook wil noemen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk woord je daaraan geeft. Maar het gaat er vooral om dat je jezelf vrijmaakt van wat er in je systeem nog vastzit.
Ja.
Maar fenomenaal, stond hij daar ook meteen voor open om dat op die manier te doen? Want jullie kozen dus, tenminste jij koos de mediator, dat was ook systeemtherapeut. Hij was ook meteen daarvoor in om te zeggen, oké, we gaan uit elkaar. Nou ja, in eerste instantie was dat nog even niet zijn keuze misschien helemaal. Maar als ik jou zo hoor, was hij snel om het op deze manier te doen. Zo van, oké, als we dan niet bij elkaar in één huis kunnen wonen, laten we dan gewoon samen de meest fantastische ouders zijn voor Daan, alleen dan in twee huizen.
Ja.
Was dat proces ook zo snel voor hem?
Ik denk dat er weinig ontkomen aan was. Omdat ik echt heel overtuigend kan zijn in crisissituaties. Okay. En dan neem ik iedereen daarmee op sleeptouw. En dan gaan we het gewoon zo doen. Want ja, iemand moet de leiding nemen soms.
Ja.
En dat gebeurt niet per se heel bewust hoor. Alleen ik ben dan wel heel erg snel. En natuurlijk kennen we, ja, we zijn 10 jaar samen geweest.
Ja, ik ken elkaar natuurlijk ook.
Ja, hij weet ook wel hoe dat het op zo'n moment niet meer zo heel veel zin heeft om er tegenin te gaan. En dat ik echt al over na heb gedacht wat we gaan doen.
Ja.
Dus het is zeker in eerste instantie, zo die eerste paar maanden is, natuurlijk ben je boos. Natuurlijk komt er allerlei emotie omhoog. En we hebben ook echt wel een moment gehad waarin we samen in de gang hebben gestaan. Scheldend tegen elkaar, waarvan ik weet dat mijn zoontje dat nu nog weet. Want papa was toen zo boos op mama. En nou, dat heeft ook niet onthouden dat ik degene was die boos was trouwens. Hij krijgt gewoon alle schuld bij zijn vader. En dat heeft hij echt wel als heel traumatisch ervaren. En dat hebben we allemaal daarna wel opgepakt, ook samen.
Wauw.
En ik denk dat wat bij ons wel ook enorm heeft bijgedragen, is dat we voor ons zoontje op dat moment sowieso al in een hulpverleningstraject zaten, omdat hij op geen enkele school echt goed past.
Okay.
En uit alle onderzoeken kwam dat hij hoogbegaafd is, ja, voor zover dat leuk is, maar goed, dat dus. Ja. En dat we terecht zijn gekomen bij iemand die ook verder kijkt dan alleen maar het stempeltje, nou ja, nou heb je een kind toch begaafd is en heel veel plezier ermee, maar in het stukje van hoe kunnen we dit dan fixen in de relatie naar jou als moeder, hoe gaan we dit doen, dat is in de relatie naar haar vader. Ook zij had ervaring met allerlei andere therapieën, ook voor ouders, dus alles viel voor ons ook wel gewoon enorm samen.
Wauw.
Dus, ja.
Ja, hoe gaaf is dat inderdaad. Ja, dat je ook gewoon al hulpbronnen hebt die dan ook gewoon kloppen met de rest, zeg maar. Hoe het dan werkt. Ja, en het is echt altijd interessant, want terwijl ik dit soort interviews heb, vertel jij natuurlijk hoe het bij jullie gegaan is. En ik zie bij mij meteen dat ik denk... had ik dat ook maar, of was ik daar maar... Nou ja, ja. En alles en nog wat natuurlijk. Denk, oh man, hoe fenomenaal is dat, dat je dat dus op die manier kan doen. Maar wat jij ook zelf al aangeeft, vraagt ook dat je allebei bereid bent om het aan te gaan.
Ja.
En
ik denk dat bij ons wel, kijk, ik viel vroeger altijd op mannen waarmee ik zeker wist dat ik beter geen kinderen kon krijgen. Dat had ik door.
Oh.
Dus mijn ex-partner is absoluut niet degene waarbij ik me echt woest aantrekkelijk aangetrokken voelde en zo. Het is gewoon een ontzettend fijne, super leuke vent, maar wel stabiel. En de man waarvan je dan denkt, nou, maar daar kun je kinderen mee krijgen en dat gaat dan ook goed. Dus dat was wel een hele bewuste keuze.
Ja, dat al fenomenaal. Hoe oud was jij dat je hem leerde kennen? Of dat jij wist van... Dat je
23.
Je bewust werd? Oh ja, wauw. Dus was je toen al bewust dat je dus... Ja, mannen koos. Dat je in een patroon zat, dat je mannen koos waarbij het beter was om geen kinderen te hebben.
Ja.
En vanaf dat je wist dat je dat aan het doen was, koos je... Toen je dat bewust was, koos je toen anders en kwam je hem tegen? Of...
Nee. Nee, ik heb de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen was zijn vader nog niet zo heel erg lang daarvoor overleden. En toen kwam ik was met mijn neef en een vriend gaan uit eten. En hij kwam echt strontlazerus binnenlopen en nam dat hele gesprek over. En ik heb daarna alleen maar gezegd, nee, Menno is nul. En mijn neef zei maar de hele tijd tegen mij, nou ja, jullie zouden zo goed bij elkaar passen. En ik dacht alleen maar, ja. Totdat we samen op hetzelfde feest waren. Waar ik zou blijven slapen en niet kon blijven slapen omdat iemand mijn bed onder had gekotst.
Oh nee, man.
Ja. En hij zei tegen mij, ga je anders met mij mee, dan mag je wel bij mij achter op de fiets, ik heb nog een bed. En ik dacht, ja, oké, ik moet ergens slapen, dus ik ben meegegaan. En toen liet hij me ook daadwerkelijk op de bank slapen, in plaats van dat hij probeerde om mij in bed te krijgen. Hij gaf mij overigens ook niet zijn bed. Ik mocht op de bank. Dat vond ik stom en super grappig. En 's ochtends kreeg ik dus ontbijt op de bank en verder heeft hij helemaal niks geprobeerd. Gewoon relaxed, leuk. En dat ik alleen maar dacht, goh, die bestaan ook. Dat is interessant. En vanaf daar ging het heel snel.
Ja. Ja, ja, hoe cool is dat? En had jij wel, was het bij jou wel heel bewust zo van, oh ja, maar met deze man kan ik kinderen krijgen, wil ik kinderen krijgen? Dit is een man die ik als vader zie voor mijn kinderen. Was dat iets wat bij jou bewust was? Oh ja, cool.
Ja.
Ja, ik vraag het omdat, en ik weet niet in hoeverre dat bij anderen wel of niet zo is, maar dat was bij mij dus helemaal niet het geval, zeg maar. Ik weet dus van nu, mijn huidige vriend die zei, ja, ik heb best wel echt wel leuke relaties gehad met vrouwen. En een van de relaties heeft hij uitgemaakt, omdat het niet leuk was of omdat het niet werkte of wat dan ook, maar omdat hij wist, ja, er is meer. Ik weet dat er meer is dan alleen dit en there's somebody out there waar het nog fantastisch mee kan zijn. Maar die was wel heel bewust, ook in een langere relatie die hij daarna had. Zo van, ik wil kinderen, maar heel bewust van, oké, maar wil ik dat met deze vrouw? Nee. Ja. Die relatie bleef dan nog wel een tijdje. En toen dacht ik, dat is interessant. Die vraag is echt nooit bij mij opgekomen. Dat hele idee van, oké, deze man, ik ben hiermee, ik wil kinderen. En het was gewoon, ja, dan is dat dus met deze man. En ik heb nooit bij mezelf stilgestaan of gekeken. Oké, stel dat hij vader zou zijn. Met alles wat ik weet, zou hij de vader van mijn kinderen. Zou ik willen dat hij de vader van mijn kinderen was. Het is echt interessant om te zien dus. Nou, die vraag heb ik mezelf nooit gesteld. Wat dan heel snel natuurlijk ook automatisch weer in beweging brengt. Stel dat ik dat wel had gedaan, had ik dan nog steeds dezelfde keuze gemaakt als nu? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er geen haar op mijn hoofd kon verzinnen dat hij misschien wel geen kinderen wilde. Dus dat was ook, ja, denk ik wel een teken aan de wand. Hoe weinig we uitgesproken hebben naar elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen. Namelijk kinderen.
Dus
ik vind het heel gaaf om dan te horen hoe jong jij was. En dat je heel duidelijk zoiets had van, oké, nee, met deze man wil ik geen kinderen. Of dat gaat hem niet worden. En met Menno dus, dit is wel een man waarmee ik, weet je, die zie ik als de vader van mijn kinderen. Maar je wist ook, en dat vind ik ook een interessante. Want je zei ook, ja, ik wist ook, samenwonen, dat is eigenlijk, dat werkt gewoon niet voor mij. Wat maakte dat je toch koos om het te proberen, te doen, was het gewoon het beeld zo van, ja, als je samen een kind hebt, dan moet je toch ook thuis wonen?
Ja, ik weet inmiddels van mezelf dat ik sowieso niet pas in het monogame plaatje.
Okay.
Dus polyamorie past veel beter bij mij. En nou ben ik trouwens, ik heb helemaal geen liefdesrelatie op die manier. En ik vind het heerlijk. Maar dat was, toen ik 23 was, bestond dat in mijn leven helemaal niet. En ik kom uit Limburg, dus daar bestaat, dat bestaat daar helemaal niet. Nog niet. kan ik ook niet zo noemen. Maar ik denk wel dat ik, dat is altijd op een bepaald niveau, heb ik dat wel heel erg aangevoeld. Als in niet de één iemand denken dat je daarmee alle behoeftes vervult. En dat al mijn contacten met mensen relaties zijn. Alleen ja, er is er eentje met wie je dan trouwt. En dat trouwen, dat is dan misschien toch ook wel een beetje gewoon vanuit opvoeding en zoals het hoort.
Ja. Want jullie zijn ook geweest.
Ja.
Je hebt het ook gewoon voor het eerst gedaan.
Ja, en we hebben dat ook... Nou, ook dat ging helemaal anders dan dat de meeste mensen dit doen, hoor. Maar wij zijn getrouwd in avifauna. Met papegaaien die de ringen komen brengen. En wij zijn daar naartoe gegaan. We hebben alles op papier gezien. We hebben de taart van papier gekozen. Gewoon uit de map. We hebben gezegd hoe het eruit moest zien. En daarna zijn we er nooit meer geweest totdat we gingen trouwen. We hebben een ceremoniemeester daar ingehuurd. Dus alles met gemak. Wel echt een hele leuke dag. En we zijn ook getrouwd gewoon onder het mond van... Moet je toch een keer gedaan hebben.
Voor de ervaring.
Ja, en het was ook echt heel erg... het was echt heel erg leuk. We hebben het altijd heel erg leuk samen gehad. En nu hebben we het weer heel erg leuk. Alleen niet meer op de manier zoals daarvoor.
Ja, niet meer in één huis. En dat, ik vind dat sowieso is dat wel een heel interessant gegeven natuurlijk. Dat je sowieso als je kinderen... als je kinderen gaat krijgen of wil krijgen en je gaat ervoor... Ja, dat dat automatisch betekent dat je dus in één huis zou moeten wonen. En dat dat de beste manier is om het ouderschap te vervullen. En het is de enige manier natuurlijk jarenlang geweest. En niemand vroeg zich af natuurlijk van... Hey, weet je, is dit de beste manier? Werkt dit goed? Ik bedoel, als het niet werkte, dan bleef je gewoon ook bij elkaar. Want nou ja, zeker in andere generaties, als we het, wat we daar net ook over hadden... was de kerk natuurlijk vaak sterk betrokken. Of anders gewoon de normen en waarden van deze maatschappij. En dat was natuurlijk not done. Ik bedoel, als je getrouwd was, dan ging je niet in twee huizen wonen. Of als je kinderen wilde, dan... überhaupt als je kinderen wilde, woonde je al samen en was je al getrouwd. Dat ten eerste natuurlijk al jaren terug. Gelukkig is dat nu allemaal anders en zijn er verschillende manieren. Maar ik denk dat het nog steeds heel ongebruikelijk is om het op die manier te kiezen. Nou zijn er denk ik niet zo heel veel mensen die kiezen om gewoon ook in twee huizen te blijven wonen en dan voor kinderen te kiezen. Hoewel ik laatst ook iemand sprak. Die zei, ja, we hebben gekozen voor een kind. Hij had al kinderen en ze kozen samen voor een kind, maar om niet in één huis te wonen. Omdat het gewoon zoveel gedoe en stress en zou geven, zeg maar, niet zozeer met zijn kinderen, maar wel met zijn ex. Dus toen hadden ze zoiets van, ja... Weet je, waarom zouden we dat willen? Om dat allemaal aan te gaan en dat samen te voegen en noem het maar op. Ja, het werkt eigenlijk ook helemaal prima om in twee verschillende huizen te wonen. Dus zij voelde zich wel single mom. Dat dan weer wel. Maar ze had eigenlijk wel een relatie gewoon. En toen dacht ik, ja, er zijn toch eigenlijk zoveel verschillende manieren waarop...
Er zijn zoveel mogelijkheden.
En wanneer je... Dat vind ik ook heel mooi hoe jullie dat hebben aangepakt. Om te zeggen, oké, weet je, we moeten dus nu op een andere manier het ouderschap gaan invullen. Laten we daar... bijnemen om ons daarbij te ondersteunen en te helpen om samen onze weg te vinden en daar samen te gaan kijken, oké, wat werkt daarin voor onszelf en voor ons kind? Ja, dat is toch briljant eigenlijk als je het op die manier kan doen.
Ja, je ziet, in ons geval is dat in ieder geval zo, we hebben één kind. En als je met z'n drietjes bent, dan het is altijd maar één van de twee in verbinding. Je bent een drie werkt gewoon gemiddeld genomen niet zo heel erg goed. En ik ben best wel op de voorgrond. En ik heb een pedagogische achtergrond en ik werk in het onderwijs. En la 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 la. En toen bleek ons kind ook nog wel echt wat extra's nodig te hebben.
Ja.
En wat er bij ons, toen we met z'n drieën in één huis woonden, maar dat zie je dus achteraf pas... is dat heel veel bij mij terecht kwam. En dat ging ook automatisch. En we hadden daar wel gesprekken over. Maar het veranderde tegelijkertijd ook niet. Want ja, op het moment dat er iets met ons zoontje was, dan ging bij mij automatisch alles al aan. En ik ben snel en hij moet over alles nadenken. Dus ja, dat werkte ook vaak gewoon zo al. En nu... we zijn nu bijna vier jaar verder, zegt hij ook van ja, ik heb echt, nu wij uit elkaar zijn, eindelijk, en dat heeft al even geduurd voordat het lukte, maar ik ben nu echt vader. Ik heb echt moeten leren hoe ik nou eigenlijk echt vader kon zijn.
Ja.
Want ik nam die ruimte nooit. Het is ook niet dat hij mij dat verwijt. Ze zien allebei wel echt dat dat iets is wat ontstaan is, wat zoiets ontstaat, want je bent nou eenmaal met z'n drieën.
Ja. Het is ook een dynamiek, die er gewoon...
Ja, en mijn zoontje zegt ook, ik zou nooit meer willen dat jullie met z'n tweeën in één huis gaan wonen. Heeft hij vanaf het begin af aan gezegd. Want als ik nou bij jou ben, mama, dan hebben we het echt heel fijn. Maar als ik bij papa ben, dan heb ik het ook echt heel fijn. En papa doet de dingen met mij waar hij goed in is. En jij doet de dingen met mij waar jij goed in bent. En hij heeft dus niet meer in dat met zijn vriendjes het gevoel dat er altijd eentje buiten valt. En dus met een heel gevoelig kind is dat natuurlijk altijd wel een ding. Dus het heeft hem ook echt enorm veel gebracht. Maar dus ook mijn ex. Dat je nu echt gewoon helemaal je vaderrol mag innemen zonder dat daar een of andere moeder doorheen huppelt.
Ja.
Dat is blijkbaar in ons geval echt ontzettend de bijdrage geweest.
Ja, gaaf. Ja, ik moet even...
Natuurlijk is dat afhankelijk van wat voor persoon, hoor. Maar
ja.
Dit lukt natuurlijk echt niet overal, maar het kan wel.
Ja, het is wel mogelijk. Ja, het vraagt, van allebei de kanten vraagt het natuurlijk ook een toewijding aan jezelf, denk ik. Ik merk dat het me ontzettend raakt, dat het echt binnenkomt. Ook denk ik, oh man, wat is dit? Hoe mooi zou het zijn als ouders het op deze manier kunnen doen, zeg maar. Maar dat vraagt ook... Het vraagt natuurlijk ook al een bepaald bewustzijn van allebei de ouders. Het vraagt ook dat je bereid bent om geconfronteerd te worden met de dingen in jezelf. Met je eigen gedrag, met wie je bent, met waar je wel goed in bent. Maar ook waar je gewoon niet zo goed in bent. En laten we wel wezen, in deze maatschappij zijn we heel erg gericht op waar we niet zo goed in zijn. En moet dat verbeterd worden. Terwijl overal waar we heel goed in zijn, dat weten we vaak niet eens. En ik denk dat dat ook een hele lastige is bij een scheiding. Want ik bedoel, dat brengt zo ontzettend veel op. Dat brengt zo ontzettend veel beide mensen omhoog. En dat, als je daar geen... als je zo ver uit elkaar ligt qua hoe ga ik hiermee om? En wat is het beste voor de kinderen? En je hebt daar totaal ander beeld van elkaar over. Dan is het heel lastig natuurlijk om het op deze manier in te vullen. Maar de vraag die bij mij nog omhoog kwam, denk jij dat het ook echt iets is van het moederschap, een soort van het primaire instinct moeder, dat je instant gewoon aangaat en meteen in actie komt op het moment dat er iets met je kind is?
Bij mij wel.
Ja.
Ik weet niet hoe dat bij... Ik heb natuurlijk maar één kind. Ik vind het, en ik heb een heel intens belevend kind. Er zat ook de eerste 2 jaar niet heel veel anders op dan instant reageren. Want anders dan was hij stuk. Want hij zat zo vast in zijn ontwikkeling. Hij was een half jaar en toen bonkte hij al zijn hoofdstuk op de grond. Dus we hebben die eerste... jaren totdat hij naar school ging, waren gewoon ook voor ons als ouders heel erg intens. En het was altijd balanceren op het stukje andere kinderen die kun je laten uithuilen en de mijne viel flauw. En een draagzak werkte niet, want hij raakte overprikkeld. Maar zonder van mijn lichaamsbewegingen raakte hij weer overprikkeld. Maar niet de nabijheid te hebben, dat was niet veilig genoeg. Dus we hebben ook... Ja, precies. We hebben het ook gewoon heel pittig gehad de eerste jaren überhaupt met ons kind. En wellicht heeft dat ook bijgedragen aan de keuze die wij uiteindelijk hebben gemaakt.
Ja. Had je daar hulp bij? Dat hij nog zo jong was?
Wat zeg je?
Hadden jullie er hulp bij dat hij, vanaf dat hij zo jong was? Over dat, de grondboeken en die en zo?
We hebben gezocht naar mensen die ons hierbij konden helpen. Maar je komt al heel snel met de hulp van buitenaf in het stukje van straffen en belonen.
Ja.
Want dat is natuurlijk de reguliere hulp. En wij hadden op dat moment zelf eigenlijk geen idee wat er dan wel nodig was. Je hebt één kind en je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Dus zien hoe ver hij voorliep ten opzichte van anderen. Dus ondanks mijn achtergrond in de pedagogiek, ik had gewoon geen idee.
Nee, maar dat leer je ook niet op school. Je leert niet op school. Nee. Ik bedoel, hoogbegaafdheid, meeste keren uitzicht dat natuurlijk pas laat. Althans, het uitzicht wel eerder, maar het wordt pas laat herkend, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan ook nog, je hebt dan hoogbegaafd plus hoogsensitief, om het maar eventjes, hoe noem je dat zo te noemen? Ja, dat staat nergens, denk ik, nog beschreven. En dan nog, elk kind is daar ook natuurlijk weer uniek in hoe zich dat uit. En, want het hangt er vanaf hoe je als ouder, zeg maar, ja, dan hebben we het weer over het hele systeem. Wat heb je mee? Wat merkt jouw kind van jou in je systeem? En wat merkt het kind van de vader in het systeem? Hoe werkt dat samen?
Ja, nou ja, je
zit samenspel, dat met kan één... ik ook niet in een boek leren.
Nee, maar je zit ook met één grote berg aan... Nou, eigenlijk niet grote berg. Er mist heel veel informatie op dat moment. En ik ben heel erg blij dat wij zijn opgegroeid met... of als ouder opgegroeid dus, met internet. En dat we daarin in ieder geval wel informatie konden vinden die bij ons past. En dat ik daardoor ook wist dat er nog iets anders bestaat dan alleen maar straffen en belonen. Maar eigenlijk alle hulp die we inschakelden zat heel erg op het... je moet loskomen van je... We sliepen samen en daar hadden we echt een hele goede reden voor. Inmiddels vind ik dat sowieso misschien wel de beste manier. Maar toen had ik nog redenen nodig om daar dan een goedkeuring voor mezelf in te geven. Want dat hoort natuurlijk in Nederland helemaal niet.
Er zijn daar mensen die het wel doen en merken wat voor bijdrage dat is aan de kinderen.
Inmiddels is het steeds normaler om gewoon een familiebed te hebben. En het wordt allemaal wat bespreekbaarder, maar dat was op dat moment eigenlijk nog niet echt. Dus de hulp die we kregen was vooral gericht op het... Ja, dan moet hij zelf kunnen. Hij zal op zijn eigen kamer moeten gaan slapen. Daar moeten jullie beginnen.
Ik moet er gewoon... Weet je, alles trekt samen en alles zegt zo... Nee.
Ja, nou, dat was bij ons ook. En dan ga je wel... Dan word je natuurlijk ook als moeder, als je dat durft... Enorm gevoed in het stuk van de leeuwenmoeder. En echt voor je kind moeten gaan staan. Want als jij het niet doet, doet niemand het. En nu heeft dit allemaal, ook met schoolkeuze, dan er nogal toe geleid dat mijn kind op zijn vijfde thuis kwam te zitten en dood wilde. Maar ik wist in ieder geval wat we niet moesten kiezen. Ja. Alleen waar haal je het dan wel?
Nou ja, die herken ik ook wel. Waar ik ook zoiets had, ja, straffen en belonen is gewoon niet waar ik heen wil. Op geen enkel mogelijke manier. En dat betekent ook geen stickervel. Nee. Op de wc plassen, op het potje plassen of wat niet meer. Weet je wel, het hele in de breedte, zeg maar, straffen en belonen. En als je niet straft, maar wel beloont, ja, dan is het in wezen eigenlijk goed van hetzelfde. In ieder geval wordt voor het kind op dezelfde manier ontvangen. Maar ja, als je niet dat straffen en belonen wil, dan wat? Want ja, je weet dan dus, oké, dit is wat ik niet wil en zo wil ik het niet. En ik wil het niet zoals ik mijn opvoeding heb gehad bijvoorbeeld. Nee, heel veel van de dingen die mijn moeder deed, had ik zoiets van, oh ja, weet je, dat ga ik ook doen. Toen ik helemaal kinderen had, is daar wat minder van overgebleven. Zag ik wel, oh ja, nee. Dat is toch niet helemaal de manier. Daar komen wel onbewuste boodschappen mee. Dat ik denk, oh ja, oké, nee, laten we dat maar niet doen. Maar ja, dan is de vraag, oké, maar wat dan wel? En ja. Hoe zijn jullie daar uitgekomen? Ben je dan toch maar bij jezelf gewoon dat je denkt, ja, ik ga gewoon dit doen? En...
Nee, er is een Elfie Kohn van Unconditional Parenting. Dus een Nederlands onvoorwaardelijk ouderschap.
Ja.
En dat gaat over de relatie met je kind voorbij straffen en belonen. En uitleg geven, choose your battles, maar gewoon ook heel vaak nee vermijden, ja zeggen, kijken wat er gebeurt en heel erg gericht op de behoefte achter gedrag en die vervullen, want een kind dat de behoefte niet heeft vervuld kan ook helemaal niet functioneren en dat gaat niet over de wens, hij haalt heel erg duidelijk de wens en de behoefte uit elkaar. Je kunt honger hebben, dat is de behoefte. De wens is dat jij per se dan een koekje wil in plaats van een boterham.
Ja.
Maar daarin is ook het samenslapen wel oké. Daarin wordt niet gekeken naar kinderen. Dat als jij de behoefte vervult, dat je een kind altijd zijn zin geeft. En dat je moet leren dat je niet altijd je zin kan krijgen. En dat je alleen maar...
Gewend.
Ja.
Wat ook vaak zegt, je verwendt je kind te veel.
Ja, precies. En ze moeten leren dat ze niet altijd overal recht op hebben. Nou ja, ik weet niet, maar dan ben je 18 en dan heb je geleerd dat je dus nergens recht op hebt. En dat je alleen maar als je vragen wordt overgeslagen en zo. Maar dan moet je ineens vragen gaan stellen, hulp kunnen vragen. Je moet weten wat je nodig hebt. Ja, hoe leer je dat als je niet mag voelen wat je nodig hebt? Want als je voelt wat je nodig hebt, dan mag dat niet, want dan ben je verwend.
Ja.
Maar dat was wel schaak. Ik
doe het nog steeds. Hè? Ik heb nog, en dat is wel even geleden, maar dat er tegen vriendjes gezegd werd bij het ophalen. Toen vroeg toen eentje, mag ik nog een snoepje voor het weggaan? Meestal is dat natuurlijk ergens voor het eten. Want ik bedoel, weet ik veel, ergens tussen een minuut of vijf werden ze dan opgehaald. En dan werd er meteen door die ouder gezegd, niet vragen. En toen zeg ik, nou, ik zeg, bij mij mogen ze altijd alles vragen. Ik zeg, betekent niet dat ik overal ja op zeg, maar alles mag altijd gevraagd worden, no matter what. Maakt niet uit welke vraag het is, stel die vraag. Dus ik zeg, het is aan jou of je... wat mij betreft is het prima, want ik ben van mening dat één snoepje voor het eten echt niet de hele eten, wat de appetite ruins. Daar had ik ook altijd zoiets van, oké, één snoepje of koekje, zal dat echt zo zijn dat ze dan een hele maaltijd niet opeten of veel minder of wat dan ook? Nou, daar geloof ik niet zo heel erg in. Nou, heb ik dat ook gewoon uitgeprobeerd en dan kwam ik achter, nou, nee. Het is een leuk idee van de meeste ouders, maar het gaat geloof ik niet op, in ieder geval bij mij niet. Maar daar wordt nog steeds al het kind geleerd om niet te vragen of niet te uiten waar je behoefte aan hebt. Hij had kennelijk op dat moment behoefte of in ieder geval de wens. En oké, in dat geval kun je natuurlijk je kind leren, hey, dit is een wens of een behoefte. Hij had in ieder geval de wens om een snoepje te hebben. Oké, maar wat is daar fout aan die vraag? Weet je, waarom mag je niet om eten of drinken vragen? Ik vertelde dus juist alle kinderen die bij mij kwamen. En weet je, natuurlijk gingen ze eerst altijd bij mij aan tafel zitten om even wat te drinken en een koekje en wat dan ook. Ik zeg, en als je nog meer wil, of je wil een stuk fruit, of wat het ook is dat je graag zou willen, laat het me weten. Ik kan niet raden of jij iets nodig hebt. Dus vraag het alsjeblieft. Je mag alles vragen. Ik zeg, en op elke vraag kan je een ja en een nee krijgen. Maar ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Die nam ik dan altijd wel mee van vroeger van mijn moeder.
Ja. Nou, we hebben daar een hele lange zoektocht in gehad. Ja. En dat is het nog steeds. Want ik heb nu dus weer een thuiszitter. En we hebben al de derde school achter de rug. En ook hier ontstond wel weer het idee. En dat wordt hem ook echt meegegeven. Ja, maar je moet leren dat sommige dingen moeten. Oké, dan gaan we dus iemand in een situatie plaatsen die voor hem totaal niets te doen heeft met zijn echte leven, met zijn echte wensen. Mijn kind kan prima dingen doen die moeten, als hij vindt dat dat ook een bijdrage voor hem is. Of voor een ander trouwens, want dat kan die ook prima. Maar een rekenblad maken, omdat dat nou eenmaal moet, omdat iemand zegt dat het moet. Hij ziet daar het nut van gewoon niet van in. En hij gaat het ook niet doen. Dus hij deed ook toen hij op zijn laatste, of zijn vorige school waar hij zat, moest ze ineens CITO gaan doen. Dat was daar niet. Maar nieuwe directeur, dus toen was het er ineens wel. En hij vulde dus alleen maar in wat hij nog moeilijk vond en wat hij niet wist. Dus alles wat hij al kon, had hij overgeslagen. Maar ja, je gaat niet iets doen wat je al kan, want dat slaat nergens op.
Nee, dat is zinloos.
Nee, ja, precies. Dus dat had hij ook uitgelegd. En zijn juf, je begreep hem echt helemaal.
Dus
hij heeft toch geprobeerd hem zover te krijgen om het dan te doen. En hij bleef volhouden dat hij het niet ging doen. En toen zei de directrice, ja, maar soms moeten dingen. En toen zei hij, ja, dat is prima, dan vul je het toch in.
Dan doe jij het maar.
Ja, ga jij het maar doen als sommige dingen moeten. Maar jij bent het ook nutteloos, dus jij doet het ook niet voor me, toch? En dat was midden in de coronaperiode. Dus daarna gingen ze nog op met, is het systeem en we moeten zien wat je kan. En toen zei hij, ja, ik weet niet hoor, maar ik zit hier al een half jaar in groep 5. Je weet toch wat ik kan? Wat heb je anders de rest van het half jaar gedaan? Ja, oké, ik moest dus ook wel om lachen. Dat snapten ze dan ook nog. En toen gingen ze proberen te gooien in het systeem. Werkt zo, we hebben dit nodig. En inspectie, la 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 la. Toen kwam hij dus met het argument, ja, maar ja, jullie kiezen ervoor om geen mondkapjes te dragen. En dat is wel op dit moment een systeem waar we in terecht zijn gekomen met z'n allen. En jullie doen daar niet aan mee, dus ik doe niet mee aan de CITO.
Wauw.
Ja.
En het, bedoel, dat is ook fantastisch hoe je dit ook zo concreet uitlegt. Want wat ik zo mooi vind, en het is niet alleen maar... niet alleen maar voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Want ik hoor dit veel vaker. Kinderen, ja, krijg ik kippenvel van. Ik bedoel, mijn zoon was net zo. Als die het nut niet inzag van wat hij gevraagd werd om te doen, dan deed hij het gewoon ook echt niet.
Nee.
En er zijn zoveel kinderen. En dit is zo'n prachtig voorbeeld. Want hij laat zo ons... volwassenen, zeg maar, niet alleen ouders, maar ons volwassenen zien in wat voor gekheid we eigenlijk zitten. En het systeem, wat gewoon een systeem is, en dus doen we dit maar gewoon op de automatische piloot zonder erbij na te denken, hey, is dit nou werkelijk iets wat we onze kinderen willen leren? Ja, wij hebben het zo geleerd, wij hebben ons aangepast, wij hebben dit gedaan. En hoeveel van wij ouders, en ook allemaal jullie die luisteren, hebben moeite op school gehad met het moet nou eenmaal, dit is hoe het werkt, het hoort zo. Ik bedoel, ga jezelf eens na. Hoe ruk vond jij het dat je maar dingen gewoon moest doen en dat je hebt aangepast? En hoe moeilijk is het nu om los te komen van ja, maar het hoort zo en bla bla bla. Al die conditioneringen en al die patronen zijn we nu... massaal, zou ik bijna willen zeggen, want het is echt wel op hele grote schaal nu bezig, om los te laten, om te doorbreken, om te zeggen, hey, oké, dit is altijd hoe we het gedaan hebben, maar is dat iets wat we leuk vinden? Worden we er blij van? Werkt het voor ons? Is het een bijdrage voor onszelf, voor onze kinderen? Ik bedoel, jeez, weet je, laten we nog eens wat meer vragen stellen. En dan worden we toch langzaam maar zeker met z'n allen bewust. Dat zo heel in het systeem. En ik vind het echt formidabel hoe onze kinderen ons er bewust van maken en laten zien. Luister, hallo. Wat jullie doen slaat nergens op. Dat is toch eigenlijk formidabel. En trouwens, zij gingen er wel op, nou ja, best wel heel goed in mee. Als ik dat zo...
Ja, wel.
Dit had ik echt bij mij op school niet... Er was geen... Nou ja, noem maar dat. Dat kon echt niet ontvangen worden.
Ben je dat echt alle lof, alle lof voor hoe zij dit hebben proberen te begeleiden. En daarna heb ik met zijn juf een gesprek gehad. Ze zei ook van, nou weet je, in groep 5-6 houden we dit echt nog wel vol. Dit kan. En hij blijft het hier naar zijn zin hebben. En we werken er wel links of rechts omheen. Dat komt wel goed. Alleen groep 7 en 8... is nou eenmaal in een reguliere school gewoon heel erg gericht op het voorbereiden, op het voortgezet onderwijs, op die CITO goed maken. Zelfs als hij daarin gaat landen, gaat hij never nooit niet die CITO maken zoals het hoort. Want hij denkt anders, hij ziet verbanden die er niet zijn. Die CITO-score gaat in zijn geval niet zo heel veel zeggen. En ik woon in Gouda en daarin is CITO voor de... voor het voortgezet onderwijs echt nog wel bepalend. Dus ja, dan zet je hem vast op een plek waar hij misschien helemaal niet gaat passen, los van of hij ooit in het voortgezet onderwijs regulier had gepast. Dus wij hebben toen al de keuze gemaakt om voordat hij weer stuk was, al te gaan zoeken naar een beter alternatief. Misschien is dat trouwens inderdaad wel de kern. Ik wacht niet tot iets stuk is. Ik ga weg voordat het stuk is. Ik kies voor dat het stuk is. Ik ben gescheiden voordat het zo ontzettend clashte dat het niet meer te repareren was.
Ja. Oh, dat is wel een hele mooie. Daar krijg ik echt kippenvel van. Ik denk dat dat een goede is om even nog een keer te herhalen. Wacht niet tot iets helemaal stuk is. En als je van jezelf weet, ik weet dat van mezelf... ik ben in allerlei dingen echt een diehard. Ik ga net zo lang door totdat het me lukt. Als je dat weet van jezelf, dat is fantastisch. Doe dat zeker bij alle andere dingen waar het nog steeds een bijdrage is. Ik bedoel, het heeft mij heel ver gebracht.
Het brengt enorm veel.
Door te gaan, zeg maar, en vast te blijven houden aan je eigen waarden. Maar... ben dus inderdaad wel doorgegaan, ook met mijn relatie. Zo van, ja, maar ik wil per se dat het werkt en ik weet dat het mogelijk is. Dus het kan. Het kan dat je zo weet van jezelf en zo voelt, het is mogelijk. Maar de vraag die je dan erbij kunt stellen, is het mogelijk met deze persoon? Is het mogelijk met deze partner? En dat vraagt ook eerlijkheid om te zeggen, oké, blijf ik maar doorgaan en volhouden. Het afmaken is ook een mooie. Moet je altijd wat afmaken wat je begonnen bent? Nou ja, in mijn geval, ik ben dus echt heel lang doorgegaan totdat het eigenlijk al stuk was. En ja, inderdaad niet meer te repareren viel en iets te lang door. En volgens mij hebben wij hier Daan.
De grootste man komt binnen.
Ja, superleuk. Vindt u het leuk om erbij te komen of niet? Hoeft natuurlijk niet, hè? Nee, helemaal niet. Oké, dan is dit de cue.
Ja.
Ik was al wel een beetje naar de tijd aan het kijken, maar goed, het maakt ook helemaal niet uit. Het is ook helemaal prima dat jouw kind lekker hier binnen komt lopen. En als hij het hoort, ik wil hem bedanken voor zijn inspiratie, voor wie hij is en voor de enorme kracht en gewaarzijn die hij heeft om dit allemaal op deze manier naar jou en naar zoveel andere volwassenen te brengen.
Ja, het is echt inspiratie.
Ja, hij heeft in zijn jonge leventje toch echt wel heel veel mensen al geïnspireerd, bewust gemaakt. En denk ik ook een ander beeld en andere denkwijze gegeven in ieder geval. Wat ze ermee doen, doen ze ermee. Maar fenomenaal. En ik denk dat heel veel meer kinderen dat nog gaan doen. En ook gaan blijven doen. Dorian, ik wil jou bedanken voor je openheid, voor je kwetsbaarheid, voor je verhaal, voor de inspiratie die je hier bent voor alle andere single moms. En dankjewel daarvoor. En ik zou zeggen, tot snel weer eens in levende lijven. Lijkt me hartstikke leuk om wat af te spreken samen. En,
gaan we doen.
En ik wens je onwijs veel succes met je plannen, je komende plannen die er allemaal aan gaan komen. En met de uitvoering daarvan. En ik hoop
dat
ontzettend veel hulp krijgt van buitenaf daarbij. En dat gaat gewoon goed komen. De powerhouses samen.
Ja! Leuk, dankjewel.
Dankjewel. Doeg!
Doei!
Zo.